Wat fijn om elkaar vanmorgen weer te mogen ontmoeten. Ik wilde graag voorstellen om met elkaar een klein stukje te lezen uit Zacharia. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. We hebben hier een klein stukje over de hoge priester Jozua. En laten we het maar even lezen. Hoofdstuk 3, vers 1, Zacharia. Ik lees het de NBG-vertaling. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heren echter zeiden tot de Satan: de Heren bestraffen u, Satan. Ja, de Heren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide: laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. En dan ook nog een klein stukje uit Galaten. Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. En dan lezen we daar vers 26 tot en met 29. Galaten 3, vers 26 tot en met 29. Daar lezen we: want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek of van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Tot zover deze twee stukjes die toch wel iets met elkaar te maken hebben. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over dat prachtige stukje wat we gelezen hebben uit Galaten, maar ook uit Zacharia, dat we bekleed zijn met Christus. We zijn met hem bekleed. Nou, als we dit stukje uit Zacharia gelezen hebben, dan krijgen we te maken met de hoge priester. De hoge priester, Jozua, met vuile kleren, met vuile klederen, en hij staat daar voor de engel des Heren. Nou, het is heel vaak zo, als er in het Oude Testament gesproken wordt over de engel des Heren, dat we daar met de eeuwige Zoon van God te maken hebben, die zich in het Oude Testament openbaart. De engel des Heren. En hier zien we dus Jozua staan met vuile kleren. We weten dat Jozua en Zerubabel, ze zijn uit Babel gekomen, ze zijn bevrijd, ze mochten naar Jeruzalem gaan om daar de tempel te bouwen. En ze zijn samen daar aan het bouwen geweest. En dan zien we hier dat Satan hen aanklaagt. Er waren volkeren daaromheen die hen aanklaagden. Ze hebben zelfs brieven naar de koning gestuurd en hen aangeklaagd dat ze in opstand komen tegen de koning van Babel of tegen de Mede en de Perzen. Ze worden van alle kanten in het nauw gebracht. En hier zien we dus Jozua aangeklaagd, met vuile klederen. Nou, Jozua, we zien hier dat Jozua ook een beeld is van het volk Israël. Israël wat weer terugkomt naar zijn eigen land en aan het bouwen is. En dan zien we dat Satan aan de rechterhand van hem staat om hen aan te klagen. Nou, aan de ene kant weten we dat Israël aangeklaagd is. Dat gebeurde nog niet zo lang geleden in Den Haag, bij het internationaal gerechtshof, waar Israël aangeklaagd werd, waar Netanyahu aangeklaagd werd en zelfs als misdadiger beschouwd werd en een arrestatiebevel uitgevaardigd werd. Zelfs zo dat als Netanyahu in Nederland zou landen, dan zou die gevangen genomen worden. Het is toch vreselijk om dat te moeten horen. Hij is zelfs niet eens naar de Holocaust-herdenking geweest, omdat dat toch te risicovol was. Wat heel wonderlijk is, dat is dat Israël wordt aangeklaagd door heel veel landen in deze wereld. Het internationaal gerechtshof in Den Haag, daar waren we wat blij mee. Dat Nederland dat naar Den Haag kon halen. Maar laat het duidelijk zijn, broeders en zusters. Er komt een moment dat het internationaal gerechtshof uit Den Haag weggehaald zal worden. En dat zal niet zo heel lang meer duren. Dan wordt het internationaal gerechtshof verplaatst naar Jeruzalem. En daar staat in Matteüs dat in Jeruzalem de rechter op de troon zal zitten en alle volkeren voor hem verzameld zullen worden. En dan zal hij recht spreken ten aanzien van zijn volk Israël. Dus aan de ene kant lezen we hier dat Israël aangeklaagd wordt. Aan de andere kant lezen we hier dat Jozua aangeklaagd werd. Nou, er staat in Openbaring 12, u hoeft het niet op te slaan, maar in Openbaring 12 lezen we dat de duivel vanuit de hemel, vanuit de hemelse gewesten op de aarde geworpen wordt. Dat gaat in de eindtijd gebeuren. We weten dat de duivel uit de hemel, de woonplaats van God, geworpen is, omdat hij zich aan God gelijk wilde stellen. En toen is de duivel terechtgekomen in de hemelse gewesten. Paulus zegt ook dat wij te worstelen hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. We moeten niet vergeten dat deze wereld waar wij vandaag in leven, uiteindelijk geregeerd wordt vanuit de hemelse gewesten. En dat alle aardse regeringsleiders uiteindelijk naar marionetjes zijn van dat wat er in de hemelse gewesten bepaald wordt. Straks lezen we dat deze hemelse gewesten plaats moeten maken voor de Heer en dat Satan letterlijk op aarde geworpen wordt. En weet je, dan staat er dat deze Satan, deze duivel, ja, misschien toch wel goed om dat even te lezen hoor, ik merk dat u altijd heel graag meebladert in de Bijbel. Nou, dan bent u bij mij in een goede relatie. Want dat doe ik ook heel graag. Ja, dat staat in Openbaring 12. Vers 9. Openbaring 12, vers 9. Er komt een moment en dat gaat in de eindtijd gebeuren. Openbaring 12, vers 9, daar staat, en de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en Satan. Misschien wel goed om dat even te weten. In Openbaring 12 en 13 heb je te maken met een satanische drie-eenheid. In Openbaring 12 wordt er gesproken over de draak. Dat is de duivel. Openbaring 13, het eerste gedeelte, wordt over een beest uit de zee gesproken. Het gaat over de antichrist. En over in Openbaring 13 vanaf vers 11 wordt er over een ander beest gesproken. En dat komt uit de aarde. En dat is de valse profeet. Je hebt een satanische drie-eenheid. De draak, de duivel, de antichrist en de valse profeet. En de valse profeet, die maakt op een gegeven moment een beeld voor de antichrist. En die zorgt dat iedereen de antichrist gaat aanbidden. De valse profeet doet precies hetzelfde. Johannes noemt hem de geest van de antichrist. Die doet precies hetzelfde als wat de geest van God doet. Maar dan andersom. De geest van de antichrist bereidt, en Johannes zegt in zijn brief dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is. En die bereidt deze wereld voor op de komst van deze grote wereldleider, de antichrist. Dat zien we door dat er wereldwijd een elektronisch geldverkeer is. Dat zien we dat binnenkort alle mensen ook in Nederland een Europees paspoort krijgen. en we gewoon ingeschreven zijn in heel Europa, dat zien we in de ontwikkeling van de artificial intelligence, de kunstmatige intelligentie, dat het maken van een beeld wat een geest krijgt, wat kan spreken, via AI al mogelijk is. Dus we zien op allerlei manieren dat de geest van de antichrist de komst van de antichrist voorbereidt. En dat is ook de taak van de Heilige Geest. De geest van God, de Heilige Geest, is gekomen om de komst van Jezus voor te bereiden. Om ons voor te bereiden op onze ontmoeting met Jezus. De geest van de antichrist bereidt de wereld voor op hun ontmoeting met de antichrist. En de geest van God bereidt ons voor op onze ontmoeting met Jezus. En zoals je hier in Openbaring ziet, een satanische drie-eenheid, de duivel, de antichrist en de geest van de antichrist, zo zien we in de Bijbel ook God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die krijg je hier, dat leidt hier uiteindelijk tot een vreselijke climax. En dan staat er, als dat gaat gebeuren, dan zal eerst de duivel op de aarde geworpen worden. En dan staat er hoe deze duivel hier genoemd wordt. In dat tiende vers, daar staat op een gegeven moment, want de aanklager onzer broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, is nedergeworpen. Nou, hier zien we in Zacharia 3 dat de duivel, die klaagt Jozua aan. Hij staat er met vuile kleren, hij wordt aangeklaagd door de duivel. Weet u, de duivel is hier dus een aanklager, maar tegelijkertijd moet je ook weten dat de duivel de verleider is. Dus het is zo gemeen, de duivel verleidt ons tot zonde, en als we dan gezondigd hebben, dan gaat hij ons aanklagen. Zo geniepig is de duivel. Nou, Zacharia, of Jozua, die staat hier met vuile klederen. Vuile klederen heeft in de Bijbel altijd te maken met de klederen zijn de daden van de mens. Er staat in Openbaring dat zij witte klederen hebben en dan staat er die witte klederen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. In Openbaring staat ze hebben hun klederen gewassen door het bloed van het lam. De klederen, dat is ja, hoe de mensen naar ons kijken en wat voor klederen we dragen, wat we uitstralen. En het kan best zijn dat er ook vanmorgen onder ons broeders en zusters zijn. En dat is geen uitzondering, echt niet. Maar dat je met vuile klederen voor de Heer staat. Dat je je schaamt en dat je aangeklaagd wordt. En dat we niet rein zijn. En weet je, dan word je aangeklaagd door de aanklager. En ik vind het zo prachtig dat hier staat in Openbaring 3, dat de Heere, en als we het hebben over de Heere, de eeuwige Zoon van God, dan staat hier de Heer Jezus uit het Oude Testament bij Jozua. En wat zegt hij dan? Doet me zijn vuile kleren uit. Doet hem zijn vuile kleren uit. Het geweldig dat de Heer Jezus, en dat staat hier in vers 4 van Zacharia 4, doet hem de vuile kleren uit en hij zei tot hem, zie ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Nou, wat hier letterlijk gebeurt, hij zegt, doe hem die vuile kleren uit en in Jesaja 53 staat, en ik neem die vuile kleren op mij. Ik bekleed me met die vuile kleren van jou. Dat is hier letterlijk gebeurd. Doet hem de vuile kleren uit en ik neem die vuile kleren van jou over. Er staat zo mooi in 2 Korinthe 5 dat Christus geen zonde gekend heeft. Dat hij zonder zonde was. En dan staat er, en voor ons, voor ons is hij tot zonde gemaakt. En ik ben zo blij, daar mogen we ook vanmorgen over nadenken, over dat wat hier gebeurd is, waar wij over na mogen denken. Dat de Heer Jezus voor ons die vuile klederen gedragen heeft. We gaan er straks nog wat meer over spreken. Maar als we nog even terugkijken naar Israël. Dan staat hier, trek hem feestklederen aan, doe hem feestklederen aan. Dus de oude klederen worden uitgetrokken, de feestklederen worden aangedaan. En dan staat, laat ze hem een tulband opzetten. Nou, een tulband, dat heeft te maken met het priesterschap. Een priesterlijk kleed. Een tulband op zijn hoofd, dat is een onderdeel van de priesterkleding. En dat staat er in dat vijfde vers. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd, een rein priesterschap. En ze trokken hem een statiegewaad aan. Wat zien we hier? Hier zien we hier dat de hoge priester Jozua, toen Jezus de naam Yeshua kreeg, was dat naar Jozua. Jozua is de oud-testamentische naam voor Yeshua, voor Jezus. Zetten ze hem hier een priesterlijke tulband op zijn hoofd en een statiegewaad. Dat betekent, hier wordt Jozua gekroond tot hoge priester en tot koning. Deze Jozua. En dat staat ook heel duidelijk in vers, als u kijkt naar Zacharia 6 vers 11, Zacharia 6 vers 11, daar staat, neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua. En iets verder kunt u er ook over lezen dat hij spruit genoemd wordt. En dan staat er in vers 13, en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Hier zien we dus dat Jozua priester en koning wordt. Is dat niet hetgeen wat God ook tegen Israël gezegd heeft? Er staat letterlijk in Exodus 19... Als God Israël uit Egypte gehaald heeft en dan zijn ze bij de berg Horeb, dan zegt de Heer tegen hen, jullie zijn mijn koninkrijk van priesters. Een koninkrijk van priesters. Nou, dat is de roeping voor Israël. Nou weet ik dat Israël met vuile klederen vandaag voor God staat. Echt waar. Het is echt niet zo dat Israël brandschoon is. Kijk, ik kan niet vanmorgen zeggen dat ik voor 100% achter Israël sta. Oh, hoe zit dat dan? Nee, ik geloof ook niet dat God achter Israël staat. Want er zijn heel veel dingen in Israël die zondig zijn. Als je kijkt naar wat er soms in Amsterdam hier gebeurt met de gay parade. Nou, ze kunnen het nog een graadje erger in Tel Aviv, hoor. En er zijn maar heel weinig Joden die nog in God geloven. Daarom kun je ook nu niet zeggen dat God achter Israël staat. God heeft Israël wel lief. En God heeft met Israël een verbond gesloten. En God zal ook met Israël tot zijn doel komen. Maar op dit moment leeft Israël in zonde. Er staat Israël schuldig tegenover God. En Satan klaagt Israël aan. Maar er zal een moment komen dat God het vieze kleed van Israël weg zal nemen. En dat Israël bekleed zal worden met majesteit. En dat Israël een priesterlijk volk zal zijn. Dat het wetsonderricht vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal gaan. En dat Israël het koningschap van Israël van God vertegenwoordigt hier in deze wereld. Een koninkrijk van priesters. En dat gaat straks met Israël gebeuren. Wat hier in Zacharia 3 staat, doe hem dat oude kleed uit en doe een nieuw kleed aan, dat gaat straks gebeuren. En dat zal niet zo heel lang meer duren. Wij leven toch wel in hele bijzondere tijden. Wat er in Amerika tegenwoordig gebeurt. Als je nou voor de tweede termijn Trump aan de macht krijgt. Het kan alle kanten opgaan. Er zijn zoveel conflicten wereldwijd. Er is nog nooit een tijd geweest waarin bijvoorbeeld Mark Rutte tegen ons Nederlanders al zei, u denkt dat u niet in oorlog leeft? Nou, de oorlog is heel dichtbij. En dat we ons voor moeten bereiden op oorlog zelfs. Dat we noodpakketten in huis moeten hebben. Nou, ze kunnen de noodpakketten niet aandragen. Die verkocht worden aan allerlei mensen thuis. Er is nog nooit zo'n internationale spanning geweest op alle continenten van de wereld. Aan de andere kant hebben we New Orleans, waar zo'n enorme brand geweest is. Ik weet niet of je dat via het nieuws gehoord hebt. Dat tijdens die vreselijke ramp in New Orleans, dat op het journaal mensen zeiden, die daar weggevlucht zijn, en die letterlijk zeiden, dit is Harmageddon. Dat zij gewoon termen gebruikten uit de Bijbel, dit is Harmageddon. Of andere mensen nu in Australië, die moeten wegvluchten voor het water, die zeggen, dit zijn apocalyptische tijden. Er worden twee termen gebruikt uit de Bijbel, Harmageddon en apocalyps. Apocalyptische tijden komt van het laatste Bijbelboek, de Apocalypsis van Johannes, het boek Openbaring, dat de mensen in de wereld gebruiken eindtijds termen uit de Bijbel en die weten dat we in een hele bijzondere tijd leven, terwijl we aan de andere kant heel veel kerken en christenen hebben die zeggen, nou, is altijd al zo geweest, joh. Waar maak je druk om? Kerken die geestelijk wat dat betreft in slaap vallen. Mensen, wij leven in hele bijzondere tijden. En de komst van Jezus om zijn gemeente tot zich te nemen, om ons weg te nemen voor die vreselijke tijd die straks gaat gebeuren, is heel dichtbij. Want dan zal dat gaan gebeuren, dat de Heer zegt, Jozua is voor mij een stuk brandhout, hè, dat staat hier letterlijk een stuk hout wat ik uit het vuur gered heb. Nou, Israël is uit het vuur van God gekomen, hoor. Israël is uit het vuur van God gekomen. En dat was ook de roeping van Israël toen Mozes door God geroepen werd. Wat zag hij? Een brandend braamstruikje. In het vuur. Maar wat deed het vuur met het brandend braamstruikje? Het bleef fris. Het bleef goed. De Heer zegt in Jesaja, al ga je door het vuur zal je niet verteren. En zo zien we dat Jozua uit het vuur gered wordt, zoals Israël uit het vuur gered wordt, nieuwe kleren aankrijgt en een statiegewaad aankrijgt en geroepen wordt door God. Nou, dit heeft ook heel veel met ons te maken. Doe hem schone kleren aan. Weet je, als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 3, dan lezen we dat God de mens schept. En dat de mens door Satan verleid wordt. Hier zien we dat weer. Satan verleidt en klaagt aan. Hoezo klaagt Satan aan? Hier zie je dat Satan, ook die slang waar we net over gelezen hebben in Zacharia 3, ook in Genesis 3 genoemd wordt, slang, de listigste van alle dieren. En de slang als listigste begint altijd met de vraag, is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Hij gaat Gods woord altijd in twijfel trekken. Wat we in Psalm 119 net gelezen hebben, dat is dat we ons toe mogen vertrouwen aan het woord van God en het woord van God vast mogen houden. En Satan zal altijd proberen om twijfel te zaaien. En dan zaait hij twijfel, dan spuit hij het gif in en dan neemt de mens van de vrucht. En dan is Satan ineens verdwenen. Dan is de slang ineens weg. En hij laat de mens achter. En hoe laat hij de mens dan achter? Nou, kijkt u maar in Genesis 3 vers 9. Daar staat Genesis 3 vers 9. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Och, de mens, het was zo goed met de mens. De mens had zo'n vreugde. De mens leefde met God, wandelde met God, genoot van alles. En dan komt Satan met de verleiding en dan komt die aanklacht van binnen. Want weet je, dan heb je op een gegeven moment dat schaamte, hè, de mens schaamde zich voor God, leidt tot schuwte voor God. En dan verberg je voor God. Weet je, dat kan gebeuren in ieders leven. Satan die verleidt, Satan die aanklaagt, Satan die ons schuw maakt voor God, verbergt voor God. Weet je, hier heb je precies hetzelfde wat we net over Jozua gelezen hebben. Want Adam en Eva hadden prachtige kleren aan. Oh ja? Ja, inderdaad. Toen God de mens schiep, Adam en Eva, heeft God toen iets vergeten om voor hen ook kleding te scheppen, te maken? Adam en Eva hadden helemaal geen kleding nodig. Helemaal niet. Waarom? In Psalm 8 staat, gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. En u hebt hem bekleed met heerlijkheid. De eerste mens was bekleed, omhuld met Gods heerlijkheid. U moet echt niet denken dat als wij straks opgenomen worden in heerlijkheid, dat wij onze kleren meenemen. Die hebben we dan helemaal niet meer nodig. Echt niet. Dan krijgen we kleren van hem. Dan worden we bekleed met Gods heerlijkheid. Er staat ook letterlijk dat toen Adam en Eva zondigden, dan staat er, en zij ontdekten dat zij naakt waren. Ze ontdekten dat ze naakt waren, ja, inderdaad. Weet je wat er letterlijk staat in het Hebreeuws? Ze ontdekten dat ze een huid hadden. Die huid was helemaal niet zichtbaar. Want die huid was omkleed met Gods heerlijkheid. Net zoals die heerlijkheid waarmee het gezicht van Mozes bekleed was. Net zoals in Openbaring 1 of Ezechiël 1 staat, dat de heerlijkheid des Heren, die was omhuld met de heerlijkheid van God. God heeft de mens niet naakt geschapen. God heeft de mens geschapen bekleed met zijn heerlijkheid. En toen de mens zondigde, toen droop als het ware die heerlijkheid van de Heer weg. Er staat niet voor niets in Romeinen 3. Wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. We zijn de heerlijkheid van God kwijtgeraakt. Die omhullende heerlijkheid van God zijn we kwijtgeraakt. En nou staat de mens naakt voor God. En verbergt zich voor God. En weet je wat dan zo mooi is? In Genesis 1 lezen we dat God in 6 dagen deze wereld gemaakt heeft. En dan staat er in vers 7. En hij rustte van alles wat hij gemaakt had. Het was klaar. Maar in Genesis 3 gaat God weer opnieuw aan het werk. Je denkt dat God klaar was. God maakte. Dat lees je steeds weer in dat eerste hoofdstuk. Maar wat lees je dan in hoofdstuk 3 vers 21, toen de mens naakt voor God stond? Dat staat er in vers 21 van Genesis 3. En de Heere God maakte, dat is de eerste keer weer dat je dat woordje tegenkomt. Wij dachten dat God klaar was. Wij dachten dat God klaar was met zijn werk. Nee, hij begon weer opnieuw met zijn werk. Met een nieuw werk. Met het verlossingswerk. Waarvan uiteindelijk de Jezus aan het kruis riep. En nu is het klaar. Hij maakte. Daar staat, hij maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en klederen en bekleedde hen daarmee. God achter de naaimachine. Ja? Met vellen van dieren. En dan staat er zo mooi, hij wist precies welke maat hij moest hebben. En hij heeft die klederen gemaakt. En dan staat er, en God bekleedde hen daarmee. Er was de naaktheid weg. De zonde was bedekt. Dat woordje bekleden, hij bekleedde hen daarmee. Daar staat er, hij bedekte hen daarmee. En dat woordje bedekken, dat heeft dezelfde grondtaal, de grondsoort in het woord, als het woordje verzoening. We zijn bedekt. En God ziet onze naaktheid niet meer aan. Hoe kwam God aan die dierenvellen? Nou, dat kan niet anders dan dat er dieren gedood moesten worden. Er moest bloed vloeien voordat God de mensen kon bedekken. Voordat God mensen kon bekleden. Nou, dat is hier heel duidelijk, zien we dat hele principe. Zonder bloedstorting is er geen verzoening. Dat kan alleen door dieren die God geslacht heeft. God heeft het eerste offer zelf gebracht. Om uiteindelijk Adam en Eva te kunnen bekleden. En zo staat er zo mooi. Ja, laten we het even lezen in Jesaja 61. In Jesaja 61. Een heel bekend vers. U kent het waarschijnlijk allemaal wel, misschien wel uit uw hoofd. En dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk, maar dat geldt ook voor het volk van Israël. In Jesaja 61 vers 10 daar staat, ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed. Met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Wat een prachtig, prachtig vers. God heeft ons bekleed. In Israël was het zo, als je naakt staat, dan was je schuldig. Maar God heeft ons bekleed. Broeders en zussen, ook al zijn we hier met vuile kleren naartoe gekomen. En ook al merk je dat Satan je in je geweten aanklaagt en dat je je schaamt. Weet je, op grond van dat wat er gebeurd is op Golgotha, zegt God, trek mijn nieuwe kleren aan. Nou, die nieuwe kleren, dat doet me toch ook nog denken aan een voorval uit Lucas hoofdstuk 15. In Lucas hoofdstuk 15 kwam iemand terug bij zijn vader. Nou, u kent het wel, die ene zoon. Die ene zoon die dacht, ik kan het wel zonder de vader. Die ene zoon die uiteindelijk bij de varkenstroggen terecht kwam. En zich zijn honger probeerde te stillen met het voer van de varkens. En op een gegeven moment zei deze zoon, hij kwam tot zichzelf en zei, ik ga terug naar mijn vader. Nou, hij kwam bij zijn vader terug. En dan staat er zo mooi dat toen de vader van verre die zoon zag, die vader die stond op de uitkijk, dan zien we dat deze vader die rent naar zijn zoon toe. Ho, 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 ho. Hij heeft vuile kleren aan. Zijn kleren die stinken naar de varkens. Nou, ik weet niet of er ooit wel eens van u mensen zijn geweest die in een varkensstal gewerkt hebben. Als je 's morgens in een varkensstal komt en je gaat daar werken, dan ruik je de hele dag naar de varkenslucht, hoor. Die kleren die zijn doordrenkt van de varkenslucht. En die vader, die pakt zijn zoon beet en die omarmt hem. Het is niet zo dat die zoon de vader omarmt. Nee, er staat, die vader omarmde zijn zoon. En weet je wat dan het eerste is wat die vader zegt? Staat in vers 22 van Lucas 15. Maar de vader zeide tot zijn slaven, brengt vlug het beste kleed. Het beste kleed. Nou, En wat is dan het beste kleed? Het allermooiste kleed wat er is. Nou, het allermooiste kleed wat er is, dat is, we zijn met Christus bekleed. Er is geen mooier kleed. Het is een volkomen rein kleed. Wij zijn met Christus bekleed. Kunt u dat bevatten? Dat, ja, laten we eens even kijken wat er gebeurde met Christus. Als u kijkt, ietsjes terug naar Matteüs 27, wat er met het kleed van Christus gebeurde. In Matteüs 27, vers 28... Er staat in vers 28 van Matteüs 27 dat er Jezus verhoord werd. En dan staat er, en zij trokken hem zijn klederen uit. Ziet u het staan? Ze trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlakenmantel om. Over dat woordje scharlaken, daar kun je iets over lezen, over de hoer van Babylon met een scharlakenmantel. Het heeft te maken met zonde. In Jesaja 1 vers 18 staat, al waren uw zonden als scharlaken. Ziet u wat hier gebeurt? Waar we het net ook over hadden bij Zacharias, bij Jozua. Dat hier hem zijn klederen uitgetrokken worden, bij Jezus. En hij krijgt een scharlakenmantel. Jezus wordt hier bekleed met zonde. Zijn reine kleed legt hij af. En hij geeft het aan ons. Trouwens, in Johannes kunt u lezen dat daar de soldaten daarbij dat kruis van Jezus stonden. En wat deden ze met dat kleed van Jezus? En dat staat in de psalmen al voorspeld. Wat deden ze met het kleed van Jezus? Dat kleed van Jezus, en dat kleed van Jezus, ja weet je, dat was een rechthoekig, ja je zou bijna kunnen zeggen een rechthoekig tafellaken. Heel wat langer nog dan het laken wat hier op die tafel ligt. En zo'n rechthoekig laken, dat werd gedrapeerd om je lichaam en dat was het opperkleed. En dat was een groot doek. En wat zeiden die soldaten? We gaan het kleed in vier stukken scheuren. Daar staat in de psalmen letterlijk, ze hebben mijn klederen verdeeld. Heeft u ook een stukje van dat kleed gekregen? Hij heeft zijn klederen verdeeld. Hij heeft zijn klederen weggegeven. En als hier staat, in vier stukken, dan zou je kunnen zeggen, naar alle windstreken van de wereld is het kleed van Jezus verdeeld. Ze hebben zijn kleed afgenomen en verdeeld. Maar hij had ook nog een onderkleed. Ja, wie dat gemaakt heeft, dat weet ik niet. Dat was een heel mooi onderkleed. Je weet van Hanna die voor Samuel een kleed geweven heeft, hè, en dat aan Samuel gaf. Heel wat vrouwuurtjes ingezeten. Wie dit kleed van Jezus zo mooi gemaakt heeft, het was aan één stuk geweven. En toen zei die soldaten, ja, maar dat gaan we niet kapot scheuren. Aan de ene kant lees je dat het leven van Jezus verdeeld werd over de hele wereld. Vier windstreken. Maar aan de andere kant lezen we ook dat Paulus zegt, is Christus soms gedeeld? Christus is één. En dat is die eenheid, hè, die we met elkaar in Christus mogen ervaren. Dat hemd is nader dan de rok. Hè. Dat je zo één met Christus bent. Dat je met hem bekleed bent. Hij werd ontkleed. En wij werden bekleed. Nou, tot slot Galaten 3, wat we gelezen hebben. Laten we het nog even lezen. Het beste kleed. Als wij met Christus bekleed zijn, dan zijn we koningen en priesters. Zoals straks Israël hier op aarde een koninkrijk van priesters mag zijn. Maar dat staat er in vers 27. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Wanneer ben je met Christus bekleed? Als je met Christus gedoopt bent. In Christus gedoopt bent. Wanneer ben je in Christus gedoopt? Als je met Christus één geworden bent in zijn dood aan het kruis en in zijn opstanding. Dat is gedoopt in Christus. Paulus zegt zo mooi, met Christus ben je gekruisigd. En toch leef ik. Weet je, dat zijn twee tegenoverstellingen. Je bent gekruisigd en toch leef je. Hoe kan dat? Het kruis is een martelwerktuig waaraan je sterft. En toch leef ik. Hoe kan dat dan? Letterlijk staat er, ik vind het zo mooi dat er staat, er staat niet met Christus was ik gekruisigd. Dat staat er niet. Er staat met Christus ben ik gekruisigd. En dat heeft een bepaalde vorm in die taal van de tegenwoordige tijd. Iemand die zei, ja, nog niet zo lang geleden hoorde ik van iemand die zei, je zou ook kunnen zeggen, met Christus hang ik aan het kruis. En daarom leef ik niet meer. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die met een kruis rondlopen. Veel jonge lui die een kruisje dragen. En het is bijna weer een beetje in als een soort modeverschijnsel. Als je vroeger in de tijd van Jezus, stel je voor dat er een moeder langs Golgotha loopt. En dat kind van die moeder die zegt, mama, wat is dat? Die moeder zou gelijk zeggen, nou kom maar, daar gaan we even maar niet naartoe. Want dat kan je beter niet zien wat daar gebeurt. Het kruis is een martelwerktuig. Een vreselijk instrument wat die Romeinen uitgevonden hebben. Als je dat gaat beseffen, dat het kruis het martelwerktuig is, het instrument waardoor wij sterven, dan ga je wel even heel goed nadenken voordat je een kruis gaat dragen, hoor. Dat doe je dan wel op een andere manier. Met Christus ben ik gekruisigd, dat is realiteit. Met Christus ben ik gekruisigd, dat is een nieuwe identiteit. Met Christus ben ik gekruisigd, dat is een nieuwe mentaliteit. Je staat heel anders in het leven, je zoekt jezelf niet meer. Dat is het kleed waarmee Christus ons wil kleden. En hier staat dus heel duidelijk, als je met Christus gedoopt bent, in Christus gedoopt bent en het oude leven afgelegd hebt, dan krijg je van Christus dat nieuwe kleed. Nou, u heeft heel veel gehoord vanmorgen, maar ik wil u heel persoonlijk vragen, heeft u dat nieuwe kleed? Ben je gekleed met Christus? Draag het kleed van Christus met waarde, hè? En zoals het hoort in deze wereld. En laat de mensen om u heen maar zien dat u met Christus bekleed bent.